Goedemorgen iedereen. Ik heb het voorrecht om een paar keer te mogen spreken in de volgende maanden voor jullie. En daarom heb ik gedacht om één boek te behandelen. Kunnen we samen Gods woord lezen in Haggai? Het is een kort boek, dus het zal allemaal wel meevallen. Haggai is een profeet die ons aanmoedigt, aanspoort en is een profeet die ons geweldige bemoediging heeft. En vanochtend zou ik graag hoofdstuk 1 met jullie samen overdenken. Laten we lezen uit Gods woord, Haggai, hoofdstuk 1, vers 1. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai, is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt. Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen, u eet maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen, ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, en over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren, en over al de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. Het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere, tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten, hun God, te doen. Op de 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van koning Darius. Tot zover Gods woord. De vorige keer dat ik hier gesproken had, SMS de Josme, was de titel van het woord dat je gesproken had tot ons. En ik ben niet zo gewend om daarover na te denken. En ik zat van de week te denken van, ja, welke titel moet ik het geven? En vanochtend toen we de woorden hoorden uit Timotheus, toen kwam het. Vergeet de opdracht niet. En om eigenlijk te snappen wat God hier zegt, denk ik dat het belangrijk is dat we een keer nadenken over, wie is er wat vertrouwd met Haggai? Meestal zo dat de kleine profeten niet zo bekend zijn. Nu tot voor kort voor mezelf eigenlijk ook niet echt hoor. Maar waar zitten we hier in de tijd? We zitten hier in de tijd dat het volk uit Babel, ze zijn naar Babel gebracht, onder de regering van koning Nebukadnezar, omwille van de afgoderij, omwille van het oordeel van God. En Jeremia profeteert dan ze daar 70 jaar zijn al zitten. In het begin denken ze van ja, het zal hier niet lang duren, we gaan rap weer terug geraken. En Jeremia, ik denk dat Ezekiel is die dan zegt van... Ja, begin maar uw huizen te bouwen, plant maar uw patatten, ga God hier een eindje blijven. Ik weet niet meer juist wat nu Jeremia over zich al is. Maar in ieder geval, Jeremia profeteert dat 70 jaar zal duren. En na die tijd, ondertussen verandert er ook redelijk wat aan het bewind daar in Babel, en op een duur komt Kores aan de macht, en Kores had ook van geprofeteerd in Isaiah 45 als de knecht van de Heer. En Kores... En dan lees je in het einde van Kronieken en in het begin van Ezra, God wekt de geest van Kores op. En wat gebeurt er? Kores die zegt, er is één Heer van heel de aarde en de hemel, en ik, en alles gekregen van hem. En ik wil dat jullie zijn huis terug gaan herbouwen. En op dat moment gaat er een gelovig deel van het volk staat op en gaat terug naar Jeruzalem. Nu, wees niet verward, dat is niet onder leiding van Ezra. De meeste mensen denken dat met Ezra het volk terugkeert. Eigenlijk is dat maar 80 jaar later. Het is met Sesbazar, die hier niet van leest, maar onder leiding van Zerubabel en Jozua. Op die momenten zijn ze waarschijnlijk nog vrij jong. Maar Sesbazar en Jozua en Zerubabel trekken het volk mee terug naar Jeruzalem. En weet wel, dat is het volk dat verwachtte de belofte van God. Dat is het volk dat, zodra dan ze Kores horen die bevel geven, die weten van ja, God zal ons weer herstellen. En ze staan op, vol goede moed. Vol geloof staan ze op en ze keren terug naar Jeruzalem. En ze beginnen, het eerste dat ze doen is het altaar herbouwen, het tweede dat ze doen, of dat gebeurt tegelijk, hun eigen huizen, dat ze kunnen overnachten. En ze beginnen volle moed de tempel te herbouwen. En het volk rondom daar, Samaria en zo verder, komt al direct en zeggen, ja, wij gaan ook een beetje helpen. En ze zeggen, nee, wij moeten dit doen voor God. En op dat moment komt er al direct tegenstand. Tegenstand van de volken die daar rond zijn. En wat doen die mensen? Die huren raadslieden in. Dus het volk is daar bezig aan het bouwen aan de tempel. Ze zijn de fundamenten aan het leggen, aan het graven en allerlei werk aan het doen. Ze zijn nog niet zo geavanceerde machines als wij hebben, dus het duurde wel langer. Maar de omliggende volken huren raadslieden in en ze gaan met list te werk. Want Kores had bevolen dat dat moest gebeuren. Dus die volken wilden ook niet in het kwaad daglicht komen met Kores. Maar ze hadden listige plannen uit om de volk te ontmoedigen. En wat er uiteindelijk gebeurt, is dat het volk dat met zoveel hoop teruggekeerd is, in hun huizen blijft. En stopt van de heropbouw van de tempel. En wat zien we daarover liggen? Enkel de fundament. Enkel de fundament. En het is in die situatie dat het ongeveer nog een jaar of 10, 12, 14, het is niet zo duidelijk hoe lang dat het geduurd heeft, dat ze stil blijven en dat ze eigenlijk het werk van God, de roeping van voren dat ze terug moesten komen, loslaten. En het is in die situatie dat we dan in Ezra lezen, alhoewel Ezra er nog niet is, maar we lezen in het boek Ezra, dat Haggai en Zacharia opstaan. Het is in die situatie dat Haggai profeteert. Hij heeft een zeer nauwkeurige tijdsbepaling. Ondertussen zijn er al wat koningen veranderd. En in die tijd ja, is Kores niet meer aan de macht. Is de koning die zei van had het huis terug gaan herbouwen, is niet meer aan de macht. Ondertussen is zijn zoon aan de macht geweest. En nu zijn we nog eentje verder als de bevelhebber. Een van de legeroversten is aan de macht geweest en is Darius. Dus het volk was ooit zo hoopvol, was ooit zo vol kracht en is ooit met geloof opgestaan. Dus ongeveer een jaar of 18 ervoor. En is ondertussen gaan zitten en eigenlijk bezig voor een eigen huis aan het bouwen. En het is in die situatie dat we de eerste verzen geschilderd wordt. Nu die Zerubabel, en dat komen we aan het einde van Haggai zeer duidelijk tegen, hij is een van de afstammelingen van David. Hij is de koningslijn. En Jozua is overduidelijk, wordt hier ook genoemd, de priester. De hoge priester is de priester. En die twee samen trekken het volk. En die twee samen brengen de opwekking. Haggai is een van de schoonste profeten, is een van mijn favoriete profeten. Maar weet je waarom? Omdat een van de weinige succesvolle profeten was. Een van de weinige keer staat er en het volk luisterde. Maar goed, Zerubabel en Haggai zijn daar de trekkers en het is in die situatie dat Haggai moest zeggen, zo spreekt de Heere van de legermachten in vers 2, dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Nu, als je even in die situatie indenkt, hoe komt het dan zo zeggen? Ze zeggen tegen elkaar, de tijd is nog niet gekomen om het huis van de Heere te herbouwen. Ze hadden God zien werken onder Kores. Ze hadden God het startsignaal zien geven en zelf krijgen ze tegenstand. En ze zeggen, kijk, de tegenstand bewijst eigenlijk dat de tijd van God nog niet gekomen is. Toen hij vanochtend voorlas uit Timotheus, moest ik denken ook aan de verleidingen, dat de listige plannen, dat de duivel ons soms zo voorschildert. Gisteren zei er iemand tegen mij, ja, maar God moet het doen. Dat is exact dit wat ze tegen elkaar zeggen. Ja, we moeten het allemaal wel doen, maar God moet het doen. God moet eerst. Maar God had al eerst. God had het startsignaal al gegeven. Herken jij niet dat we eigenlijk tegen elkaar zijn? Het is nog niet de tijd. Het is nog niet de tijd om krachtig te zijn. Het is nog niet de tijd om in geloof te handelen. En dat ik door de schrift gelezen en met gezongen over wat God gedaan heeft. Wanneer is het wel de tijd? Wat moet God nog meer doen tegen dat het voor ons de tijd is om onze opdracht op te nemen en vol geloof, vol kracht. En ik bedoel daarmee geen hoogmoed. Ik bedoel nederige afhankelijkheid, maar ik bedoel wel kracht. Krachtig geloof. Dat God ons een opdracht gegeven heeft. En het volk legde elkaar lam. Ze zijn, dat is een zeer geestelijk sausje hoor. Het is nog niet de tijd van God. Het is zijn tijd nog niet. En ik heb die leugen lang geloofd. In mijn persoonlijk leven. Het is nog niet de tijd om te doen wat God wil. Toch wel. Dat is ook een soort schone opdrachten. Het is wel de tijd om ons gezin, om ons persoonlijk leven te bouwen. Het is wel de tijd om ons gezin te bouwen. Het is wel de tijd om de tempel des Heeren in het huis van God te bouwen. We weten duidelijk dat in het Nieuwe Testament de tempel vereist als een gebouw. En wat is die tempel? Dat is de gemeente zelf, dat Christus aan het bouwen is. En dat God aan het bouwen is, staat er in 1 Korinthe 3, ik moet me herinneren. En Paulus gaat ervan uit dat we allemaal bouwen. Het is wel die tijd. En laten we alstublieft niet tegen elkaar zeggen. Het is nog niet Gods tijd. En let op hoe dat we elkaar soms kunnen demotiveren. Met niet te overdreven. Hè? Niet te geweldig. Hetgeen dat Jozua en Zerubbabel moesten doen was krachtdadig. Was sterk zijn. Dat ze hem overduidelijk vinden in het hoofdstuk 2. Waarin dat God een sterk arm bemoedigt om sterk te zijn. Je legt er heel veel nadruk op. Maar denk hetzelfde bij Jozua. Ik ben bij u. Straks gaan we het ook zien. Je bent al gelezen dat God zegt. Ik ben bij jullie. Deze leugen. Laat me stoppen met deze leugen tegen elkaar te vertellen. Het huis van God. Hier lagen enkel de fundamenten. En we zien door de schrift heen in het Nieuwe Testament dat het huis van God nog aan het verrijzen is. Het bouwwerk is nog niet klaar. En zal maar klaar zijn, we hebben er vanochtend met de kinderen al over gezongen, dat Christus terugkomt en dat er een hele nieuwe hemel en nieuwe aarde zal zijn. Maar die nieuwe hemel, en dat zal je ook zien in hoofdstuk 2, wordt gebouwd op het bouwwerk dat wij mogen doen. Alsjeblieft, laat niet toe dat die leugen in uw hoofd raakt. Het is nog niet de tijd. En daarom schildert hij terug. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om jullie overdekte huizen te wonen? Beeld als ze daaraan, ze hadden hun huizen opgebouwd. En dat was wel schoon af. De tempel lag te kort gedaan. En ze hadden er een schoon uitleg voor. En je ziet zelfs in vers 9, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn huis. En ik denk zelfs dat er bij jullie staat, terwijl ieder rent voor zijn eigen huis. In de NBG-vertaling. Nu, tegenwoordig is het een tijd dat iedereen aan het rennen is. Iedereen is zo jachtig. Er zijn zelfs mensen die in de week te vroeg komen om te preken. Maar is het niet iets dat we herkennen? Is het niet iets dat we herkennen? Dat we continu met van alles bezig zijn, dat nuttig is en dat goed is. En het gaat niet zo zeer of dat je niet mocht werken, of net te druk bezig zijn. Maar het probleem is hier dat ieder voor zijn huis bezig is. Het is soms nodig om druk bezig te zijn voor je gezin, maar zijde ondertussen de tempel van God aan het bouwen? Zijn we zijn huis aan het bouwen? Misschien is het nodig om verbouwing te doen hoor, fysiek aan uw huis, ik ben er ook over aan het nadenken. Maar is het in zo'n context dat je eigenlijk Gods koninkrijk aan het bouwen bent? Laten we de opdracht dat we niet vergeten. God schildert, zijn huis wordt eigenlijk weinig aandacht aan gegeven en zijn er een schoon christelijke uitleg voor. En ondertussen zijn ze bezig aan hun eigen huis, ze zijn van alles aan het doen. En dan zegt God, let aandachtig op uw wegen. Ik zit weer terug in vers 5, aan het einde van vers 5, in vers 6. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon en doorboorde builen. Hetgeen dat ze eigenlijk niet door hadden, is dat ze zo druk bezig waren. En dat God het eigenlijk niet zegende. In die tijd, het was de zesde maand, de eerste van de maand, wanneer was dat? Dat was aan het einde van augustus in onze tijdrekening. En blijkbaar is dat juist dat er een deel van de oogst, ik weet zelf niet welke oogst, binnengehaald wordt. En God zegt, kijk naar de oogst. Is dat geen die verwacht? Let nauwkeurig op, want je bent zo druk bezig dat je het eigenlijk niet ziet dat je mijn zegen aan het ontlopen bent. Let nauwkeurig op. Maar je bent zo druk bezig dat je niet ziet dat je eigenlijk arm bent. Is niet een van de grote klachten in de gemeente dat we ons zo leeg voelen? Dat we zo weinig overhouden? Is niet een van de dingen dat we, dat we elkaar zo in herkennen? Want ja, het is allemaal zo zwak, het is allemaal zo leeg. Dat is misschien omdat we onze opdracht vergeten zijn. Misschien omdat we aan het rennen zijn, aan het bouwen zijn, aan allerlei dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn. Maar omdat we de tempel, het huis van God, zijn bouwwerk, vergeten. En houdt eigenlijk niks over. Niks. En God zegt, let aandachtig op u. Je gaat niet achter heel veel nadruk op. Let er aandachtig op, want we zijn niet geneigd om dat goed te zien. Zij waren aan het oogsten, maar eigenlijk kan ze niet door dat ze bijna niks binnenhouden. Zij waren druk bezig, maar ze hadden niet door dat God niet in die mate met hen was dat God met hen wilde zijn. En we zijn soms van alles aan het doen. En hebben we door dat God eigenlijk veel meer wil geven. Dat God veel meer wil geven. Veel meer zegen, veel meer overvloed. Dat God ons een bron wil maken van levend water. We geloven het allemaal, we zeggen het allemaal. Maar een van de redenen is dat we het niet zijn, is omdat we aan het rennen zijn voor van alles, zonder dat we het huis van God in het oog hebben. Ga het gebergte in, haal hout, herbouw dit huis, dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden. U rekent op veel, maar zie het wordt weinig, want in wat u in huis bracht, daar blies ik in. Ten is zo dat een beetje tegengezet. Wat dat er hier gebeurde, is dat God tegen hen was. Niet om ze te verdelgen, maar om ze te tuchten, om ze terug te brengen. God blies in hun resultaat. God blies in de handen van hun, in het werk van hun hand. En soms ken je dat je iets mag doen, al is het weinig, en dat God er veel van maakt. En soms ken ik het, dat ik veel werk en dat er weinig van wordt. Bij mij was dat zeer herkenbaar. En ik denk dat we ergens dit allemaal wat kennen. Waarom? Omdat we misschien onze opdracht aan het vergeten zijn. Waarom spreekt de Heere van de legermachten vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft ieder voor zijn eigen huis? Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren, en over al de inspanningen van uw handen. Ja, God is tegen dit volk dat teruggekeerd is op zijn, met zijn sturing, met zijn bevel, vrij streng in het begin. Maar we zullen zien door Haggai dat God niet zo heel streng is. Tegendeel, en we zien het straks ook al. Maar God wil wel onze aandacht. God wil mensen. Maar wat zijn ze bezig? Let aandachtig op wat uw handen voortbrengen. Op welke vrucht dat er is. Let er aandachtig op. En toen komt mijn favoriete stuk, of een van de favoriete stukken. Je hebt heel veel profeten die veel onheil prediken. En in Haggai predikt geen onheil. Hij laat hun situatie zien, maar hij zegt wat ons naartoe moet. Had de bergen in, haal hout en gewoon verder. Je was goed gestart. Het was fantastisch dat jullie uit geloof terugkwamen naar het land en begon te bouwen. Maar hij jullie alleen laten doen. Door listige plannen. Laten doen. En ze hebben de geloof kwijtgespeeld. Ze hebben de kracht kwijtgespeeld. En ze hebben onze opdracht vergeten. Haggai is hier niet oordelend. Maar hij wijst wel de vinger op. Hij legt de vinger op de wonden. En dan staat er, toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozabak, de hovenpriester, en heel het overblijfsel van het volk. De oplossing is zeer simpel. De oplossing van God is zeer simpel. Misschien gewoon luisteren naar zijn woord. En ik en wij, denk ik, hebben het allemaal nodig om continu die woorden te horen en gewoon in eenvoudige gehoorzaamheid te geloven. Te geloven. Haggai zegt, ik weet niet of je er een paar keer op gelet hebt, hoe wordt de Heer hier genoemd in het boek Haggai? In dat eerste hoofdstuk. Wat wordt er het meeste bij de naam van de Heer gezet? Heere van, sorry, de legermachten. Weet je dat die titel komt redelijk wat voor in het Oude Testament? Hij komt 80% van de keer dat hij voorkomt, is in Malachi en Zacharia. Sorry, is in Haggai en Zacharia. 30% van totaal komt hij voor in Haggai. En Haggai legt er als het ware de nadruk op. Weet wie uw God is. Kijk, ze komen met een, als een klein overblijfsel, komen ze uit dat grote volk, uit het Babel. En ze komen daar en ze doen iets heel kleins. Een tempel die eigenlijk nog kleiner was dan de tempel van Salomo. En dat fundament aan het leggen. En ze zien de volk rondom hen met hun spotten en hun listen uit al. En Haggai zegt, weet je, namens wie ik spreek? Ik spreek namens de Heere van de legermachten, de Heere van de Engels, de engelenlegers. De Heere die alle macht heeft, de aanvoerder van de lucht. De aanvoerder van alles. Je ziet Jozua. Jozua moet beginnen aan de intocht. En hij moet het land intrekken. En wie ziet hij? De aanvoerder van de legermacht. Deze God, Haggai gestuurd. En deze God zegt, ik wil dat je dat doet. En daarna zegt hij, ik ben met jullie. Kijk, als je goed kijkt naar het vers 13. We stonden misschien niet bij stil, maar daar staat in mijn vertaling. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere. Ik pees dat hij een punt wil maken. Ik pees dat punt is. God zelf is aan het woord. God zelf is aan het spreken. En God zelf zegt, wat zegt hij? Ik ben met u, spreekt de Heer. Dus, hetgeen dat ik hier niet, ik zie hier geen God die heel zwaar straffend afkomt. Ik zie hier een God die aanspoort, die vermaant. En zodra dat het volk zegt ja, zegt God, ik ben met u. Dit is de belofte. God haalt zijn volk uit Egypte. En wat zegt hij? Koningen en priesters. Waarom? Ik wil in jullie midden wonen. Waarom moet die tempel herbouwd worden? Omdat God in het midden van zijn kinderen wil zijn. En God zegt, ik ben de Heer van de legermachten. Ik ben met u. En dan we een opdracht gekregen hebben. Dan is het nodig om te weten wie dat er met ons is. Want als we rondom ons kijken, als we rondom kijken naar Samaria, en als we rondom kijken soms naar de christenen die zeggen, het is nog niet de tijd. Dan laten we ons doen. En dan gaan we eigenlijk allemaal onderuit. En dan verliezen we allemaal ons geloof. En dan blijven we zitten. En dan komen we de zondag misschien naar de dienst, naar uit gewente of uit verwachting. Maar in de week blijven we eigenlijk zitten. En God heeft ons geroepen om zijn tempel te bouwen samen. God heeft ons zijn geest gegeven om zijn tempel te laten opgroeien. En hier zegt hij, ik ben met u. Weet je, als je gaat doen wat God zegt, dat je daarop moet vertrouwen. Op het moment dat ze luisterden, zegt God, ik ben met u. Soms moet je dingen doen dat een ander van zegt, van het is nog niet de tijd, of het is allemaal verkeerd. En dan moet je dat weten. En dan bouwen ze dan de tempel van God, zegt God, ik ben met u. En misschien is dat heel persoonlijk in uw huis, misschien is dat als huismoeder, misschien is dat, ik weet het niet wat dat is voor jullie. Maar weet wel, als je aan het bouwen bent aan het huis van God, dat God zegt, ik ben met u. Heren van de legermachten. En laat ze dan maar een plan smeden. En laat ze maar zeggen. En laat iedereen maar zeggen, het is nog niet de tijd. Hij weet dat het wel de tijd is. De tijd om te bouwen. De tijd om te geloven. De tijd om uit te zien naar de komst van Christus. En in functie daarvan te bouwen. En nu vers 14. En de Heere wekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priest, en de geest van heel het overblijfsel van het volk op. Nu, er wordt soms heel veel uitleg gegeven aan dit. Dat bijna een Pinksterervaring was en zo verder. Op zichzelf hoeft die uitspraak dat totaal niet te zijn. Op zichzelf kan het gewoon bedoelen dat je een geest krijgt, dat je een opgewekte geest krijgt, dat je ziet zitten om te geloven en dat je ziet zitten om te gaan. En uiteindelijk weten we dat dit van God komt. En uiteindelijk doet God het allemaal en daarom klopt de uitspraak ook dat God alles moet doen. Maar hoe doet God het? Hoe doet God het? Door wonderen en tekenen? Soms wel. Je hebt ook dikwijls een plaats in de schrift. Maar het meeste is gewoon door gehoorzame mensen. Gehoorzame mensen. En durf je geloven dat als je gehoorzaamt, dat God je de kracht geeft door zijn geest. En je geest opwekt. Gewoon geloven. Vrijdagavond kwamen we samen met een paar broeders om te bidden en te lezen. En we kwamen samen, dat gebeurde wel meer. Aan het einde van de week kan iedereen zo. Iedereen is zo versleten. En hij heeft eigenlijk meer zin om een glas wijn te drinken dan samen onze knieën te buigen en het aangezicht van God te zoeken. Samen de schriften open en elkaar op te bouwen. En op dat moment, dat is heel eenvoudig, de geloof nodig. En we gaan het gewoon doen. En God wekt je geest op. Het is heel eenvoudig. Alleen, geloof me het. Geloof me dat als we gehoorzaam, dat God daar is in rijke mate, overvloedig. Ik heb eigenlijk al zin om dat volgende hoofdstuk te gaan, omdat het zo geweldig nou beloftes is, maar ik zal dat doen voor de volgende keer. Want hetgeen de Hagge ons nog gaat vertellen is mind-blowing. Het gaat bovenal hetgeen dat je kunt denken, dat ik kon denken. Maar laten we samen met het volk gehoorzaam en erop vertrouwen dat God onze geest opwekt. We kennen dat toch? De momenten dat je zegt, ja Heer, ik ga. Is dan God ver weg? En dan al een keer moeten zoeken naar God? Wanneer moet je zoeken naar God? Als je zit. Als je zegt, van, het is nog niet de tijd, dan lijkt het of dat God ver is. Maar als we gewoon eenvoudig in geloof gaan, is God zeer dichtbij. Toen kwamen ze, op de 24e van de dag, van de maand, kwamen ze en begonnen het huis te herbouwen. Dat is ook wel belangrijk. Ze zijn niet overhaast, direct. Ik weet niet wat ze in die 24 dagen gedaan hebben. Maar wat ik wel weet, is dat ze niet gezegd hebben, nog te jaren hier. Ze zijn gewoon begonnen. En dat betekent dat ze gewoon de bergen in moesten gaan en hun bijluutalen begonnen kappen. En wat dat voor ons betekent is, de tempel van God is zijn gemeente en de mensen die nog toegevoegd moeten worden. Misschien is het je broeder en zuster opbouwen. Misschien is het het evangelie vertalen of iemand mee inviteren. Misschien is het je kinderen opvoeden. Denk aan Timotheus. Wat dan zijn moeder en zijn grootmoeder gedaan hebben voor hem. En wat voor invloed dat had. Het is zo eenvoudig. We moeten het gewoon doen. Gewoon vertrouwen dat God zijn tempel wil bouwen. Hij is zijn tempel aan het bouwen. Gods bouwwerk bent u. Hij is aan het bouwen. En hij zegt, wat er mee doen? Gaan we onze opdracht niet vergeten? Ik denk dat daar het eerste hoofdstuk van Haggai over gaat. Hij is teruggekomen, zei het. Ze zijn teruggekomen met de beste bedoeling. Met geloof. Alleen zijn ze door de valstrikken laten passief worden. Door de valstrikken heen zijn ze hun opdracht vergeten. Door de valstrikken heen zijn ze vergeten waarom dan ze er eigenlijk teruggekomen waren. En dat was, bij Korah ziet heel duidelijk, om de tempel van God te herbouwen. En zo, Christus is ons voorgegaan en heeft, is begonnen, is de hoeksteen. Hij is de tempel van God beginnen herbouwen. God zocht naar mensen, niet die wachten totdat er een teken uit de hemel viel. Nee, naar mensen die hingen. Dan zei Christus, ik ben hier om uw wil te doen, God. Hij ging ons voor. Laten we ook zo gaan. Laten we meegaan. En achter hem aan zijn tempel, het huis van God, herbouwen.